Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan vandaag in deze uitzending het hebben over een reeks uitzendingen in het programma De Rots in de Branding, die nu donderdag van start gaan. Een bijzonder levensverhaal. Ook gaan we het hebben over de aangrijpende getuigenis van Javen Willis. Vandaag vieren we in de kerk de heilige Petrus Klaver. Maar wie is hij eigenlijk? Dat komen we allemaal te weten vandaag in deze uitzending van Elke Dag Telt. We starten met een vrolijk lied, een lofprijzing tot de Heer van Exo Dans. Nogmaals, beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom.
L'armée de Dieu est une armée de danse et de cris de joie. Amen.
Avançons vers le combat.
Il est Dieu, il est bon, il est là, et c'est lui qui a fait nos pas.
Par la foi, annonçons le roi des rois.
Il est Dieu, il est bon, il est là, et c'est lui qui a fait nos pas.
Danse, 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 dans ce lieu qui s'invente et nous enchante, chante, chante, à la gloire.
Dans, dans, dans. Een prachtig lied van de groep Exo, beste luisteraars, waar ze eigenlijk de Heer loven. En ik ben hier ondertussen even de tekst aan het zoeken, dat ik toch een beetje kan meegeven wat er gezegd wordt voor degenen van jullie die geen Frans spreken. Ze zingen dans, dans, dans. Op deze plek waar alles wordt uitgevonden en ons betoverd. Zing, zing, ter ere van de Heer. Gooi en de kreet en het geschreeuw en het ritme dans in de glans van je verlosser. Op zijn stem laten we naar de strijd gaan. Hij is God, hij is goed, hij is er. En hij is het die onze stappen versterkt door het geloof. Laten we de koning der koning aankondigen. Hij is God, hij is goed, hij is er. Beste luisteraars, gisteren vierden we de verjaardag van onze lieve vrouw Maria geboorte. Op 15 augustus natuurlijk is er ook het groot feest van onze lieve vrouw ten hemel opneming. En in Brazilië is dat toch wel een zeer bijzondere feestdag. Op andere plaatsen ter wereld zeker ook. Maar we hebben bij onze collega's van de katholieke media gezien dat er toch wel iets heel bijzonder was, namelijk een Maria-viering op 15 augustus die meer dan 1 miljoen mensen heeft aangetrokken. In Brazilië brengt die traditionele feestdag in Cearea elk jaar enorme mensenmassa's samen ter ere van de heilige maagd Maria. Natuurlijk zijn aantallen niet alles, maar ze zijn wel een belangrijk teken van interesse en betrokkenheid. Tijdens het jubileum van de jeugd ontmoette paus Leo XIV een miljoen jongeren in Rome. Andere pauselijke evenementen met zijn voorgangers, vooral tijdens apostolische reizen of bijeenkomsten met jongeren en gezinnen, trokken vergelijkbare aantallen. Wel, miljoenen pelgrims bezoeken ook bijvoorbeeld het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe in Tepeyac, Mexico, op de dagen voor, tijdens, na haar feestdag. Maar dat zijn algemene bekende voorbeelden. Brazilië, een van de landen met de meest katholieken ter wereld, blijft op dit gebied absoluut niet achter. Het nationale heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Aparecida ontving in 2024 meer dan 9 miljoen bezoekers. En afgelopen augustus vond er op één dag een jaarlijks evenement plaats waarbij meer dan 1 miljoen mensen, waaronder ook 3000 vrijwilligers, deelnamen aan een wandeling met Maria, ter ere van de Heilige Maagd, en dat in de noordoostelijke Braziliaanse stad Fortaleza. Elk jaar trekt Onze Lieve Vrouw in de hoofdstad van Ceará gelovigen aan in de maand augustus. Dit jaar viel 15 augustus, het feest van Maria ten hemel opneming, patrones van Fortaleza, op een vrijdag. En om 12 uur startte daar een eucharistieviering in het heiligdom van de patrones. Voorgegaan door de aartsbisschop Gregorio Dai Paxao, die de mis voorging. En in zijn homilie benadrukte de aartsbisschop dat de wandeling met Maria meer is dan een gewone processie. Het is een teken van ons levende geloof, een pelgrimstocht getekend door hoop. We wandelen met Maria om van haar te leren hoe we kunnen wandelen met Christus en met onze broeders en zusters, vooral zij die het meest lijden. En om 14 uur op die dag begon de 23e editie van de Wandeling met Maria, met als thema Wandel met Maria, moeder van de hoop. Het beeld van Maria ten hemel opneming werd in een voertuig van de federale wegpolitie vervoerd over de 11 kilometer lange route, waarbij meer dan 20 voertuigen met luidsprekers de gezangen en gebeden van de gelovigen begeleiden. Een van de meest indrukwekkende en symbolische momenten is het moment van de mantel. Stel je voor, deze grote menigte wendt zich tot Maria, vertrouwend op haar bescherming, en als teken daarvan tillen ze boven hun hoofden een enorm blauw doek van meer dan 330 meter lang op, dat het beschermde mantel van Maria symboliseert. Dat moet toch heel bijzonder zijn. En de viering die maakt inmiddels deel uit van de officiële kalender van de deelstaat en is al 10 jaar erkend als cultureel erfgoed van Brazilië. Dit jaar eindigde de processie bij de kerk van Santa Edwige in de wijk Jacarecanga, waar de ontroerende ceremonie van de kroning van Maria plaatsvond. Heel bijzonder, beste luisteraars, moest u ooit in Brazilië zijn voor 15 augustus, ga dan zeker naar het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Aparecida.
My mother, you are my guide. You have always been my greatest model of humility and purity. Mother Mary, I want to walk by your side, not just for a
Mother Mary, Moeder Maria, een lied van de katholieke zangeres Athena's. Beste luisteraars, het programma De Rots in de Branding is een programma dat al zo vele jaren meegaat hier op Radio Maria sinds het begin. En het brengt een waaier aan thema's, nieuws uit de Wereldkerk, actuele thema's, bijzonder nieuws, christelijke getuigenissen die verschenen in sociale media's, interviews, de verduidelijking van ethische thema's, geloofspunten en zo verder. Deze donderdag, dat is donderdag 11 september, starten we een reeks uitzending over een bijzonder persoon. Dorothy Day. Paus Franciscus eerde de Amerikaanse katholieke militante Dorothy Day als een van de vier voorbeeldigste Amerikanen die een betere toekomst wilden bouwen. Maar wie was eigenlijk die dienares gods Dorothy Day, overleden in 1980, waarover gezegd werd te religieus om een goede communist te zijn? In vier uitzendingen, die deze donderdag starten dus, beste luisteraars, gaan we pogen haar bewogen leven en gedachten weer te geven. En ik stel voor dat we luisteren naar een fragment uit de uitzending van nu, donderdag. Achteraf gaat u natuurlijk gans de reeks kunnen herbeluisteren op onze website radiomaria.be bij het programma De Rots in de Branding.
Dorothy Day werd geboren op 8 november 1897 en overleed op 29 november 1980. Ze werd geboren in Brooklyn in de Amerikaanse staat New York in een niet praktiserend episcopaal christelijk gezin, protestants-anglicaans. Haar moeder was Grace Satterley en haar vader sportjournalist John Day. Het gezin telde nog drie broers en een zus. Dorothy was de middelste van de vijf kinderen.
In 1903, Dorothy was 7 jaar oud, verhuisde het gezin van San Francisco vanwege het beroep van haar vader. Maar ten gevolge van een grote aardbeving 3 jaar later, in 1906, waarbij vader John tevens zijn werk verloor, verhuisde het gezin naar Chicago. Het was een aardbeving van 7 à 8 op de schaal van Richter, met een 3000 slachtoffers. De ellende en het leed die deze ramp veroorzaakte, maakte grote indruk op de toen 9-jarige Dorothy, zoals vooral de spontane hulpacties en de zelfopofferingen van vele mensen.
Ondanks dat het gezin enkel in naam christelijk was, bezat Dorothy Day een zekere religieuze inslag en las ze vaak de Bijbel. De rector van de Episcopaalse Church of Our Savior in de wijk Lincoln Park in Chicago had haar moeder kunnen overhalen dat de broers lid werden van het kerkkoor. En alzo kwam Dorothy toch regelmatig in deze kerk en was ze vooral gegrepen door de liturgie en de muziek. En zo volgde ze catechese en werd op de leeftijd van 14 jaar in 1911 op eigen initiatief gedoopt in deze episcopaalse kerk. Als tiener was zij een fervent lezer van voornamelijk boeken over politiek activisme, boeken van auteurs die sociaal actief waren en het onrecht en de extreme armoede in de samenleving aanklaagden. Maar toch in het bijzonder de Russische literatuur, zoals van Dostojevski, Tolstoj, Gorky enzovoort. Maar ook auteurs als Charles Darwin en Kropotkin, een Russisch socialist en revolutionair. Dus bijzonder geïnteresseerd in maatschappelijke werken om haar sociaal activisme te versterken, maar toch nog met een zekere christelijke basis.
In haar autobiografie The Long Loneliness, vrij vertaald, De Lange Eenzaamheid, schrijft ze over haar jeugdjaren. Hoe ze naar oplossingen zocht voor een gevoel van eenzaamheid diep in haar. Hoe zij, ondanks dat ze zich amuseerde in haar buurt, tot het plotselinge besef kwam dat ze alleen was. Dat de wereld enorm was en dat er kwade krachten waren. Ook als ze later van huis wegging om te studeren, schrijft ze hoe ze soms 's nachts huilend wakker schoot door heimwee en eenzaamheid. De scheiding van haar familie voelde ze als een verschrikkelijk verlies. Ze vond het erg dat ze niet voor altijd een tiener kon blijven, met haar kleine broertje in de armen.
Maar uiteindelijk ontwikkelden zich in de tiener meer radicale politieke opvattingen, zoals over de klassenstrijd, die haar diep raakte. In 1914, 17 jaar oud, eindigde ze haar middelbare studies en vertrok ze met een beurs naar de Universiteit van Illinois in Urbana-Champaign. Maar studeren lag haar niet zo en ze leefde nogal geïsoleerd. Ze vermeed het sociale leven op de campus. Tevens wou ze zeer zelfstandig zijn en niet leven van het geld van haar vader. Zo kocht ze al haar kleding en schoenen in goedkope discountwinkels. En ondertussen groeide steeds verder haar interesse en sympathie voor het socialisme.
Maar ik stel voor om even te verpozen met een lied. En we stellen voor een lied uit die jaren. In 1914 was er een hit met als titel Whispering Hope, fluisterende hoop. Wacht tot de duisternis wegglijdt. Laat het tumult overgaan. Bekijk de zon in haar glorie nadat de storm is vergaan. Zorgen worden vreugde.
Maar jullie horen de versie van Jim Reeves uit 1961.
Soft as the voice of an angel, breathing a lesson unheard. Hope with a gentle persuasion whispers her comforting word.
Een fragment uit de uitzending van De Rots in de Branding van een nieuwe reeks uitzendingen, vier uitzendingen om precies te zijn. U kan deze beluisteren iedere donderdag om 10:30. Heruitzendingen zijn iets gewijzigd in onze nieuwe programmatie. U kan het opnieuw herbeluisteren op zondag in diezelfde week om 8:50 en woensdag de week erna om 17:30.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Beste luisteraars, op woensdag 27 augustus 2025, tijdens de eerste mis van het schooljaar op de Annunciate School, katholieke school in Minneapolis, Minnesota, opende een 23-jarige man, geïdentificeerd als Robin Westman, het vuur op de aanwezigen. Bij de aanval kwamen 2 kinderen van 8 en 10 jaar oud om het leven en raakten 17 anderen gewond. Javen, een leerling van de 8e grade op de school, dat is de eerste graad van het middelbaar, was in de kerk toen de schietpartij begon. Later vertelde hij in een interview met de Today Show hoe hij er midden in de paniek in slaagde zijn klasgenoten in veiligheid te brengen. De tiener, die pas de week ervoor gedoopt was, herinnerde zich dat velen in het begin dachten dat het geluid vuurwerk of confetti was. Maar hij besefte snel dat het om iets veel gevaarlijkers ging. Hij vertelt ons.
Well, right when I heard the shots, I knew something was off. I didn't think that they would have, a lot of my classmates thought it was confetti and fireworks, but I didn't think they would have that during the middle of the church service. So honestly, it was just at that point, I was like, I want to try to keep everybody as safe as possible. So I told me and my 2 buddies to get down and to get under the pew. And right when I told them that, it was like a state of shock for me. And I knew that I had to try to keep as many people around me as I could safe.
Op dat moment kon ik alleen maar denken aan hoe ik iedereen zo veilig mogelijk kon houden. Dus ik zei tegen mijn 2 vrienden dat ze naar beneden moesten duiken en zich onder de kerkbank moesten verstoppen. En precies op het moment dat ik dat zei, was ik eigenlijk in een soort shocktoestand. Maar ik wist dat ik zoveel mogelijk mensen om mij heen veilig moest houden, vertelt Javen. En onder de kerkbank begon Javen te bidden. Al snel besefte hij dat hij zich niet alleen kon verstoppen. Hij moest anderen helpen.
Well, right when it happened, I dropped down under the pew, like I said, and I prayed. I said my few prayers, and then I realized, like, I can't just sit here and focus on myself, knowing that with God on my side, I would be fine. So I tried to just go and help out my fellow classmates, try to keep them calm and safe, and let them know that they'll be okay.
You're a young man of great faith. I understand that you were just baptized last week.
Nou ja, vertelt Javen, op het moment dat het gebeurde, dook ik dus onder de kerkbank, zoals ik al zei, en ik bad. Ik zei een paar gebeden. En toen besefte ik kan hier niet gewoon blijven zitten en alleen aan mezelf denken, want ik wist dat, met God aan mijn zijde, het goed zou komen. Dus probeerde ik mijn klasgenoten te helpen, om hen kalm en veilig te houden en om hen te laten weten dat alles goed zou komen. Zijn moeder, Melissa, beschreef de overweldigende opluchting van het weerzien van haar zoon na de tragedie. Ze vertelt.
I just cried. I just thanked God and cried and held him. And, you know, just thankfully I was one of the ones who did get to see my kid when I got there.
Ik heb gewoon gehuild. Ik heb God bedankt en gehuild en hem vastgehouden. En gelukkig was ik een van degenen die hun kind weer mochten zien toen ik aankwam. En zelfs te midden van het trauma, beste luisteraars, vergat Javen niet om dankbaarheid te tonen. Toen hij de kerk verliet, bedankte hij onmiddellijk de agenten die ter plaatse waren gekomen. Hij vertelt hierover het volgende.
I didn't want to just sit there and think about it, so I just thanked the officers, because without them, who knows how much worse this could have been. It was bad in general, but it could have been way worse than that if they didn't show up when they did.
Ik wilde daar niet gewoon blijven zitten en erover nadenken. Dus bedankte ik de agenten, want zonder hen, wie weet hoe veel erger het had kunnen zijn. Het was al erg, maar het had veel erger kunnen zijn als zij niet op tijd waren gekomen. Hij is pas 13 jaar oud, beste luisteraars, maar Javen Willis is al een held geworden. Te midden van chaos twijfelde hij geen seconde. Hij hielp zijn klasgenoten en leidde hen naar veiligheid tijdens de tragische schietpartij op de school in Minneapolis. Waar haalde hij zijn moed vandaan? Uit gebed en uit het vaste geloof dat, met God aan zijn zijde, alles goed zou komen.
Sehen. Alle Reichtum ist wie Sand vor dieser Schönheit, die ich fand. Ich hab noch nie eine Liebe wie die deine gefunden. Nichts kann mich trösten wie ein Blick von dir. Stiller Begleiter meiner einsamen Stunden, Freund bist du mir.
Ich warte auf den Morgenstern, unendlich nah und doch noch fern. Ein Blick von dir, ein Blick von dir. Meine Schätze bring ich dir, meine Zeit verschwend ich für den Blick von dir, den Blick von dir. Und aller Reichtum ist wie Sand vor dieser Schönheit, die ich fand. Ich hab noch nie
fand. Und aller Reichtum tun ist wie Sand. Vor dieser Schönheit, die ich fand, denn ich hab noch nie eine Liebe wie die deine gefunden. Nichts kann mich trösten wie ein Blick von dir. Stille Begleiter meiner einsamen Stunden. Freund bist du mir.
En we gaan het nog hebben over Petrus Klaver, beste luisteraars. Gevierd in de kerk op 9 september is Petrus Klaver de patroonheilige van Colombia. Helemaal toegewijd aan de slaven, staat hij vandaag bekend als de universele patroon van de missies onder de personen van Afrikaanse afkomst. Wie was hij wel? Petrus Klaver werd geboren in 1580 nabij Barcelona in een zeer vroom gezin. Na een glansrijke studie trad hij op 20-jarige leeftijd toe tot het noviciaat van de Sociëteit van Jezus in Tarragona. Daar raakte hij bevriend met de heilige Alfonsus Rodriguez, die 47 jaar ouder was dan hem. Dankzij een visioen begreep deze laatste dat Petrus Klaver voorbestemd was om apostel van de nieuwe wereld te worden en wist hem daarvan te overtuigen. De jonge Spanjaard stak op 30-jarige leeftijd de Atlantische Oceaan over en bereikte Nieuw Granada, het huidige Colombia. Hij vestigde zich in Cartagena de Indias, een havenstad waar honderden Afrikaanse slaven opeengepakt in de scheepsruimen van slavenschepen aankwamen. Daar werd hij op 19 maart 1616 tot priester gewijd. 6 jaar later ondertekende Petrus Klaver de formule van zijn religieuze geloften. Petrus Klaver, Atiopium semper servus. Wat betekent Petrus Klaver voor altijd slaaf van de Afrikanen? Hij beschouwde de duizenden slaven van Cartagena als zijn kinderen en bracht zijn dagen door met hen te onderrichten, hun biecht te horen en hen te verzorgen. Tegelijk stond hij machteloos tegenover de repressie van de Inquisitie tegen de slaven van Afrikaanse afkomst die beschuldigd werden van hekserij en levend verbrand werden. Petrus Klaver zette zich ook in voor ter dood veroordeelden en voor iedereen die in grote ellende leefde. In de stad zijn er genoeg biechtvaders. Ik ben de biechtvader van de slaven, zei hij tegen de vrije mensen die hem opzochten. Hij stak enorm veel energie in het brengen van het evangelie bij de mensen. Hij zei tegen wie hij opriep om Jezus te volgen, God telt jouw zonde, de eerste die je nog begaat, zou wel eens je laatste kunnen zijn. En op deze manier slaagde hij erin om honderdduizenden mensen te dopen. Verschillende wonderen worden aan hem toegeschreven, waarvan sommige werden verricht met behulp van het walnotenhouten kruis dat hij om zijn hals droeg. De Amerikaanse historicus Michael Peter Malone vertelt bijvoorbeeld over de doop van Augustina. Deze slavin zou op haar sterfbed weer tot leven zijn gekomen om door de priester gedoopt te worden, waarna ze opnieuw overleed. Na 44 jaar van toewijding, gekenmerkt door talloze bekeringen, stierf hij uitgeput, zowel lichamelijk als geestelijk. Hij werd in 1850 zalig verklaard door paus Pius X en 38 jaar later heilig verklaard door paus Leo XIII. Petrus Klaver staat vandaag bekend als de universele patroon van de missies onder de personen van Afrikaanse afkomst, verdediger van de mensenrechten en patroonheilige van Colombia. De heilige paus Johannes Paulus II zei over hem dat hij met een bijzondere helderheid straalde aan het firmament van de christelijke naastenliefde van alle tijden. En zo dadelijk, beste luisteraars, gaan we nog een verhaal lezen van de heilige Petrus Klaver. Eerst nog wat muziek.
Ga met God en Hij zal met je zijn. Jou nabij op al je wegen. Met zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn. Ga met God en Hij zal met je zijn. Bij gevaar, in bange tijden, over jou zijn vleugels spreiden. Ga met God en Hij zal met je zijn.
Beste luisteraars, beeld u in. We zijn in Colombia in het jaar 1627. Ondanks een frisse lentemorgen staan velen te wachten op de kade van de schatkist in Cartagena de Indias. In de verte zijn de zeilen te zien van een paar imposante schepen die koers zetten naar de haven. De menigte mompelt ongeduldig en nieuwsgierig. Maar één man zegt niets. Petrus Klaver staart slechts naar de golven. Hij is niet gekomen om iets te kopen. Aan boord van het naderende slavenschip bevinden zich honderden Afrikaanse slaven, geketend als vee. Petrus sluit zijn ogen en bidt in stilte voor de doden wier lichamen overboord zijn gegooid. Want hij weet het al. De helft van hen is tijdens de overtocht gestorven. De helft van diegenen die aankomen zal ziek zijn. En de helft van die helft is stervende. De overigen zijn uitgehongerd, bang en zonder hoop. Sinds de Indianen als wezens van rede zijn erkend en dus vrij verklaard, is de slavenhandel in Nieuw-Granada helaas toegenomen. Petrus komt elke dag naar de kade met zijn tas als hij weet dat er een schip moet aankomen. Al jaren. Maar elke keer opnieuw voelt hij dezelfde steek in zijn hart. De missie die hij gekozen heeft, confronteert hem direct met de ontkenning van de menselijkheid, met het lot van de meest mishandelde mensen van zijn tijd. Sinds 1537 veroordeelt de kerk onomwonden de slavernij. Maar toch blijft deze hardnekkig aanwezig in de nieuwe wereld. Eindelijk meren de schepen aan. Terwijl de menigte op de kade wacht, haast Petrus zich aan boord. Enkele medebroeders volgen hem, met manden vol fruit, gebak en vers water. Laat ons voor uw zieken zorgen, vraagt Petrus. Hoewel verbaasd, geeft de kapitein toestemming. Uiteindelijk zal de waar er alleen maar aantrekkelijker uitzien voor de kopers, eenmaal opgeknapt. En als die dwaze jezuïeten zich aan ziekte willen blootstellen, moeten ze dat zelf maar weten. Bovendien zullen de slaven toch nog een paar dagen in het ruim moeten wachten voordat ze verhandeld worden. Beneden in het ruim stijgt een misselijkmakende geur van zweet en rotting hen tegemoet. En er heerst een doodse stilte. Maar Petrus begeeft zich onmiddellijk naar de zieken. Hij voedt hen en wast hen en spreekt hen bemoedigend toe in het Angolaans. Eet, drink, zegt hij als eerste. Daarna zullen we jullie verzorgen. De uitgehongerde gevangenen werpen zich gretig op het eten. Petrus en zijn metgezellen delen schone kleren en medicijnen uit. Elke keer dat Petrus zich tot iemand wendt, schrikken de ongelukkigen en staren ze hem aan met angst. In hun ogen leeft de vrees voor de witte man, de monsterlijke figuur die hen uit hun geboorteland heeft weggerukt en in ketenen heeft geslagen. Waarom helpt u ons? Vraagt een vrouw na 2 dagen. Ik volg het voorbeeld van mijn meester en heer, antwoordt Petrus. En dat is het moment waarop Petrus zijn kans ziet. Hij vertelt hen over Jezus, die stierf om alle mensen te redden zonder uitzondering. Voordat hij hen doopt, wil Petrus dat ze eerst begrijpen wat dat betekent. Dus spreekt hij over het eeuwig koninkrijk en de oneindige liefde van God. De geketenden luisteren aandachtig naar de onverwarmde, hartelijke woorden van de Jezuïet. Hij is de eerste persoon in maanden die hen zo toespreekt. Petrus kan hen niet redden van een onzekere lot. Dus wil hij hen tenminste iets geven dat hun lijden verlicht en hoop op de hemel schenkt. Zolang de machthebbers niet tot inkeer komen, is dit het minste wat hij kan doen. Hij kent de harde realiteit van zijn zending. Zijn hele leven zal niets meer zijn dan een druppel water in de oceaan. Maar die druppel is hij vastbesloten te geven. Petrus blijft niet alleen aan boord van de schepen. Hij smeekt de meesters ook om hun slaven goed te behandelen. Geeft catechese in de mijnen en op de plantages. Hij zorgt er zelfs voor dat hij tolken vindt in 18 verschillende Afrikaanse talen. Zijn benadering wordt alom bewonderd om haar pedagogie, aangepast aan dit uniek publiek. Hij voedt, bidt en zegent zonder ophouden, zelfs als dat betekent dat hij eten en slaap moet opofferen. Want hij heeft een belofte gedaan. Op de dag van zijn eeuwige gelofte ondertekende hij met de woorden Petrus Klaver, Ethiopium semper servus. Petrus Klaver voor altijd de slaaf van de Afrikanen. En deze heilige beste luisteraars vieren we dus vandaag in de kerk.
I'll praise in the valley, praise on the mountain. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when outnumbered, praise when surrounded. Oh, 'cause praise is the waters that my enemies drown in. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise. My God. I'll praise 'cause you're faithful. I'll praise 'cause you're true. I'll praise 'cause there's nobody greater.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, is de tijd geworden om deze uitzending af te sluiten. Nog een Bijbelvers voor de dag. Kom, o Heilige Geest. En we trekken een kaartje. Gelukkig de man wiens zonde de Heer niet aanrekent. Het komt uit de brief van de Romeinen, hoofdstuk 3, vers 8. Gelukkig de man wiens zonde de Heer niet aanrekent. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen vroeg.